Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 12. De zon was opgegaan en begroette met haar stralend licht de geboortedag van de nooit volprezene. Het was kerstmis. Duizendvoudig werden haar stralen door het witte kleed dat de aarde omgaf, teruggekaatst en deden ieder takje van de berijpte bomen schitteren, als waren die bezaaid met talloze diamanten. Geen zuchtje werd er gevoeld, diepe stilte heerste in de natuur, als maakte ze zich op om het kindeke te huldigen, dat ook haar vrij zou maken van de dienst van altijd durende verwording. Door de zuivere winterlucht klonk het geroep van een klok. In het klooster van een Sissetense rinnen te Ifac werd de kerstmistijd aangekondigd. De laatste toon was weggestorven. De non die tot taak had de klok te luiden, trad uit de kloosterkerk naar buiten in de sneeuw. Het was een zachte, lieve verschijning. In het kloosterkleed leek haar gelaat nog iets bleker dan het werkelijk was. Diepe ernst was in haar jeugdige trekken te lezen. Haar grote ogen spraken van rouw. Ze huiverden toen ze in de koude lucht kwam. Langzaam wandelde ze door de kleine tuin, die door een stenen muur omgeven zich bijna tot aan de Ivakener meer uitstrekte. Met haar hand boven haar ogen keek zij naar het schelle licht. Toen wandelde ze verder tot de plaats waar de muur een bocht maakt. Onder een door klimop begroeid kruis sliep daar de eerste priores van Ifinac, haar eeuwige slaap. Maanden en jaren waren voorbij gegaan, sedert men haar naar haar laatste rustplaats gedragen had. Lente en winter hadden reeds zo dikwijls haar graf begroet, en nu weer werd het beschenen door de glorie van de kerstmorgen, die het teken der verzoening en van het geloof vergulde. Een rozenstruik stond aan de voet van het graf en strekte haar kale, half besneeuwde twijgen in de frisse morgenlucht uit. De jonkvrouw boog de takken uit elkaar en toen zag zij, als had zij het vermoed, een half geopende witte rozenknop onder de sneeuw. De tranen sprongen haar in de ogen. Een bloeiende roos, midden in de winter. Zij bukte zich, ontwarde de twijgen en plukte haar. Het was haar te moede, als had zij een kerstgeschenk ontvangen. De kloosterdochter vouwde haar handen bij het graf van de oude moeder en liep vervolgens naar de kapel. Toen ze langs het hoog altaar kwam, liep zij er stil heen. Onder het kruis stond een kribbe en daarin lag in winsels het hemelse kind. De jonge non knielde neer, maakte een kruis, legde de rozenknop op de kribbe van de verlosser en verdiepte zich toen stil in de aanblik van het kerstwonder. De laatste toon van de toren was weggestorven. Boven op het koor, bij het orgel, zat de organiste en liet zacht en plechtig het oude kerstgezang horen. De kloosterpoort ging open. Een brede schaar nonnen begaf zich naar het bedehuis. Zachte gestalten, met op hun wangen het bloeiende rood van een eerste jeugd. Oude gebogenen, met de vreedzame trek van hen die kalm de dood verwachten op het gelaat, Vooraan de abdis, een hoge, slanke vrouwengestalte, aan wie men kon zien dat ze uit een oud, adellijk geslacht stamde. Lieflijk klonk het gezang der nonnen door de stille abdij. Het was als gezongen engelen, het wiegelied voor dit hemelse kind. Door de geschilderde vensters scheen de zon en zong haar heldere stralen tot over het altaar, waar de krebbe stond. De nonnen waren weer vertrokken. De non die het orgel bespeeld had, daalde de trap af. Nog eenmaal trad zij op het altaar toe. Warm gulden licht straalde haar tegen. Ze knielde neer en verzonk in het gebed. Toen ze opstond, viel haar oog op de roos die zij op de krebbe gelegd had. Een heldere glimlach kwam op haar gelaat. De kerstroos was ontloken. Kerstklokken hadden geluid. Grauw en mistig was het in het veld. Een zachte westenwind waaide over het land. Van de bomen vielen grote druppels. De rijpracht der planten, die het hemelse kind ontvangen had, was verdwenen. Warm en zacht begroette het noorden de jaarwisseling. In het klooster der Cistercijnserinnen zat Sophie Dorothea in haar cel en stikte een wit altaarkleed. De kunstige arbeid stelde Agnes Dai met de zegenbanier voor. Het prachtige kerkgeschenk was gereed. De non had haar laatste steek gedaan. Ze spreidde haar werk voor zich uit en beschouwde het met een onderzoekende blik. Geen enkele fout was in het kunstwerk te vinden. Een zonnige lach kwam op haar gezicht. Ze wikkelde het werk in een linnen omhulsel en legde het in de kast. Daarna stond zij op en opende het met tralies voorziene venster. Een zoele luchtstroom kwam haar tegemoet. Ze leunde met haar hoofd tegen een der ijzeren staven en keek naar buiten. Een enkele ster drong door het wolkengordijn en verlichtte met haar matte stralen de kloostertuin, waarin de ontbladerde rozenstruik met haar doornige twijgen het kruis omstrengelde. Donker stak de kerk tegen de avondhemel af. Door de bont geschilderde ramen zag men nauwelijks de weerkaatsing van de rode gloed van de eeuwig brandende lamp. Zwijgend keek ze naar buiten. Een diepe vrede lag op haar gelaat, dat door een sluier bedekt was, uitgespreid. Het kloosterleven had haar goed gedaan. Het leed dat haar als een onafwendbaar levensleed was opgelegd, was haar tot een last geworden, die zij niet meer missen kon, en de stille, vrome levenswijze was zo in overeenstemming met haar gemoedstoestand, dat zij daarin troost en rust vond. Ze was dankbaar dat niemand haar van haar smart verloste en dat zij die in haar hart mocht dragen. Ze morde niet, maar droeg in stilte de heiland het kruis na. Voor haar week, zacht karakter, was de instelling van de Roomse kerk, het kloosterleven, een uitkomst. Lange tijd had ze peinzend omhoog gekeken. De maan kwam van achter de wolken tevoorschijn en verlichtte de cel van de non. Met haar blauwe ogen, die zuiver weerspiegelden wat in haar ziel omging, keek zij naar het firmament. Na een ogenblik nam zij haar lamp van de muur en ging door de kruisgang naar de kerk. Ze was alleen. De kerk was door het rode licht dat door het kruisbeeld brandde, slechts mat verlicht. De krebbe stond nog onder het kruis en de roos die Sophie Dorothea op de kerstdag geplukt had, lag nog op de plaats waar zij die neergelegd had. Maar ze was verwelkt. zalig te leven, te geuren en te verwelken aan de kribbe van de zaligmaker, klonk het van haar lippen. Daarop begaf zij zich naar de toren en vervulde haar verplichting als klokkenluidster. Met zachte treden kwam een grijze welgedane non langzaam de trappen af en wandelde door het schip van de kerk. Overal haar onderzoekende blikken latende gaan, om te zien of hier of daar ook iets niet in orde was. Maar ze vond niets. De oude non zette een tevreden gezicht. Ze had het niet anders van haar lieveling verwacht. Nu wendde zij zich steunend op haar kruk naar de toren. Daar stond in het duister de gestalte van Sophie Dorothea in haar wit ordekleed, met haar handen aan het klokkentouw. De jonge non scheen in het geheel niet verwonderd te zijn over de aanwezigheid van de oude non. Rustig vervolgde zij haar arbeid. Zuster Ursula wist al dat Sophie Dorothea niet eerder ophield voor zij meende haar taak volbracht te hebben. Ook niet, al had zij haar de mooiste verhalen te zeggen. En zo zette zij zich in het onvermijdelijk schikkend op de treden van de wenteltrap. Als je wist wat ik weet, dan hield je terstond op, mompelde ze voor zich heen. Zuster Ursula behoorde tot die jonge juffrouwen die graag tot de jonge juffrouwen en niet tot de oude die graag praten en steeds een massa nieuwtjes in voorraad hebben, welke ze graag aan dankbare of bij gebrek aan deze aan ondankbare toehoorders trachten te verhalen. Doch meermalen gebeurde het dat haar naasten er hierbij niet al te goed afkwamen. Ja, soms zelfs zo slecht, dat als zij naderhand over haar verhalen nadacht en er de volle betekenis van besefte, het haar zelf al eens te kras werd en haar geplaagd geweten niet eerder rust vond, voor zij in de biechtstoel absolutie verworven had. Het ergste was echter dat zij aan dit euvel erfelijk leed. Men vertelde tenminste dat haar moeder en haar grootmoeder ook zeer rad van tongen waren. Heden kon Ursula van Bülow haar nieuws evenwel met een gerust geweten vertellen. Sophie Dorothea had haar arbeid volbracht. De laatste toon stierf weg in de avondstilte. Ze kwam naar beneden. Zuster Ursula stond op en sloot de zwarte met ijzeren beslagen deur achter zich toe. Toen ze de kruisgang doorgingen, bleef Ursula onder een ijzeren kaarsenhouder staan en kuchte. Haar jonge metgezellin had reeds lang bemerkt dat haar iets op het hart lag, daarom zei ze glimlachend: "Nu, zuster Ursula, je hebt me iets te vertellen en," voelde ze er vermanend aan toe, terwijl ze schalks met haar vinger dreigde, "geen woord over zuster Felicitas, want je weet dat ik dan geen ogenblik langer luister." Een trek van verlegenheid kwam op het gezicht van de oude non. Toen kuchte ze en zei: "Nee, nee, ik mag je gerust vertellen. Dat wil zeggen, onder het zegel der geheimhouding. Morgen komt de jonge bisschop van Zwerin om de abdis zijn vorstelijke opwachting te maken." De spraakzame oude zag niet hoe bleek de jonge non geworden was en hoe ze ontsteld naar boven keek. Opgewonden vervolgde zij dus: "Hij zal met zijn gevolg komen, hoorde ik bij de portierster. Maar dit gevolg zal wel in de herberg blijven, want ik zou mij niet kunnen indenken dat moeder Monica al dat manvolk over de drempel zou laten. Het zou haar ook slecht bekomen. We moeten natuurlijk het klooster versieren. Jammer dat er niet veel groen meer in de tuin is." "Wanneer komt de bisschop?" vroeg Sophie Dorothea met doffe stem. "Tegen de middag. Maar kind, wat scheelt je? Je rilt of je koorts hebt. Heb je in de klokkentoren een kou gevat? Ben je er bevroren? Nee, zei de jonkvrouw, zichzelf weer meester wordend. Mij scheelt niets. Klim op aan sparregroen. Zijn er nog genoeg in de tuin? Vervolgde zij, de gestelde vraag beantwoordend. Maar we moeten voortmaken, anders komen we niet klaar, zonder een deel van onze nachtrust in te boeten. Hierop opende zij de tuindeur en ging naar buiten. De oude non volgde haar, om de voorraad te bezichtigen, en toen keerde zij naar het klooster terug, terwijl ze haar gezellin toeriep. Ik zal je nog 3 zusters sturen om te helpen, Sophie Dorothea. Voor mijn oude jichtige knokken is de vochtige nachtlucht niet goed. Jullie jongeren kunnen er beter tegen. Morgen moet je de betrekking van portierster waarnemen, laat moeder Monica je zeggen. Daar Richardus met koorts in bed ligt. Toen ze vertrokken was, kon Sophie Dorothea zich niet langer goed houden. Krampachtig snikkend liet ze de twijg, die in haar handen was, vallen en leunde sidderend tegen de koude stenen muur, van welke zij geloofd had dat die haar tegen alle strijd en onrust der wereld zou beschermen. En hoe anders was het uitgekomen, over de drempel van het klooster, die anders door geen mannenvoet aangeroerd werd, zou de man komen, wiens naam zij niet kon horen noemen, zonder dat haar hart tot berstens toe klopte. Zonder te vermoeden dat ze hier zou zijn, zou hij komen, wiens liefde zij ontvlucht was. Wat een weerzien! Ze drukte haar handen op haar borst en worstelde om zichzelf weer meester te worden. De kloosterpoort ging open en 3 in witte gewaden gehulde gestalten traden uit de helverlichte kruisgang in de winteravond naar buiten. De maan was weer achter de wolken schuil gegaan en zo zagen zij niet hoe bleek en ontdaan hun gezellin eruit zag, nog de tranen die zij tevergeefs trachtte tegen te houden. Met spoed werd er gewerkt en na een half uur droegen zij 3 volle manden in het klooster, waar meerdere oude nonnen zaten te wachten om toezicht op het werk te houden. Sophie Dorothea was de ijverigste van allen en weldra versierden de zusters de wanden met groene guirlanden. Een gloeiende blos bedekte Sophie Dorothea's bleek gezicht, maar ze sloeg er geen acht op. Scherpe doornen verwonden haar zachte vingers tot bloedens toe, maar het deerde haar niet. Het middernachtelijk uur was reeds lang voorbij, toen de lichten in het klooster te Ifinac uitgedaan werden en de maan met haar zilveren stralen de groene kransen en versieringen aan de muur belegde. De diepe slagschaduwen van de stenen zuilen schenen een geheim te willen verbergen, dat in de stilte van het klooster tot leven ontwaakt was. En van de muren keken de grauwe gestalten van overleden nonnen vanuit hun eikenhouten omlijsting naar beneden, als maakten zij zich een dodenfeest gereed. Door het groen dat de wanden versierden ging een treurig geruis dat klonk als de zang van jonge ten dode verwonde liefde, die stervend nog het beeld van de geliefde versiert. Het was een koude, heldere januarimorgen, toen een kleine, doch voorname stoet langs de oever van het Ivakkermeer ging. Vooraan reed de krachtige gestalte van een nauwelijks de volwassen leeftijd bereikt hebbende man in het geestelijk gewaad. Het was hertog Magnus van Mecklenburg, de tot bisschop van Zweren bestemde zoon van Hendrik de Vredevorst. Helder was de lucht, blauw het verschiet, groen doorzichtig ijs bedekt het meer. Voorzichtig wandelden de watervogels over het gladde dek, wantrouwend met hun verstandige ogen overal rondkijkend of er ook geen gevaar dreigde. De jonge hertog bekeek met ernstige blik dit wondermooie winterlandschap. Om zijn donkere ogen zetelde een trek die oud leed verried, dat de vorstenzoon onvergeten door het leven scheen te geleiden. Hij had de tocht naar Ivanak op bevel van zijn vader ondernomen, die met zijn meerderjarigheid het bisdom voor hem bestuurde. Want evenals menig ander vader hield deze het voor goed dat zijn zoon, het zij die geestelijke werd of niet, het land dat hij zijn vaderland zou noemen, leerde kennen. Nader en nader kwam hij tot het oude klooster, niet vermoedend dat dit zijn liefste verborg. Zijn klein gevolg gebood hij in een nabijzijnde herberg een onderkomen te zoeken. Zijn bezoek aan de abdij zou niet van lange duur zijn. Dezelfde dag dacht hij nog naar het stadje Stavenhagen te reizen. Voor de feestelijk versierde poort stond een hoge, voorname gestalte, met het gouden prioressenkruis op het witte ordegewaad, en opende de zoon van haar vorst de kloosterpoort. Eerbiedig groette de vorst de priores, die hem bescheiden, maar toch met de volle waardigheid van haar hoog ambt tegemoet trad en hem binnen de muren van het klooster welkom heette. Een lang gekoesterde wens, eerwaarde vrouw, wendde hij zich na de eerste begroeting tot de abdis, is door het bevel van mijn vader vervuld geworden. Het verlangen het klooster van Ivanak met zijn groene watervlakten te leren kennen leefde reeds in de ziel van de knaap. Aan de man wordt het vervuld. Weliswaar niet zoals het kind het zich gedroomd had, in lentedos, maar ondanks de ijzige banden van de wintervorst heeft de aanblik van dit landschap mijn ziel bekoord door het beeld van volmaakte schoonheid dat het aanbiedt. Lachend hoorde zij het aan, hoe de jonge vorst de lof van haar vaderland bezong en antwoordde: ook mij wordt mij door uw komst een lang gekoesterde wens vervuld, vorstelijke heer. Het is de eerste maal, sedert ik priores ben, dat een spruit van het roemruchte geslacht waaruit u gesproten bent, de drempel van dit klooster, dat aan mijn hoede is toevertrouwd, overschrijdt. Wel was het mij vergund als jonge priorester Hendrik de Vredevorst de kloosterpoorten te openen. Maar sedert Felicitas van Bolu gestorven is en ik haar plaats hier ingenomen heb, heeft geen mannenvoet de drempel overschreden. En niemand kan mij als eerste gast in het klooster meer welkom zijn dan hertog Hendrik's zoon. God zegen uw ingang, vorstelijke heer. Met een bevallige handbeweging nodigde de jonge, een jeugdige moeder des huizes de hoge gast uit binnen te komen. Hij volgde haar wenk, maar bleef het volgend ogenblik als aan de grond vastgenageld staan. Voor hem stond de jonge non, die de werkzaamheden van portierster verrichtte. Ze was een zachte verschijning, wier grote ogen door lange zijden wimpers dromerig overschaduwd werden en wier lieftallig gezicht zo bleek was als het ordekleed dat zij droeg. Als uit marmer gehouwen stond zij daar rechtop aan de ingang, met de ene hand aan de ijzeren drukker en deed zwijgend haar plicht. Sophie Dorothea, klonk het van Magnus' lippen, eer hij het kon verhinderen. En in die beide woorden lag het hoogste geluk, maar de diepste jammer tevens. Alles vergetend viel hij aan haar voeten en sloeg hartstochtelijk zijn arm om haar slanke leest. Haar grote ogen, die daar juist de hoge gast nog zo rustig, haast dromerig ontvangen hadden, bliksemde nu van toorn. Terug, hertog Magnus, kwam het over haar witte lippen. Gij hebt geen recht op mij. Met afgebroken woorden had zij het gezegd. Hevig trilde haar zachte mond. Plotseling liet zij het hoofd zakken. Bloed verfde de vloer. Geleund aan Magnus' borst lag ze daar bewegenloos op de grond. Uit haar mond stroomde het rode bloed op haar witte gewaad. De priores knielde naast haar neer en trachtte het te stelpen. Sprakeloos had zij het merkwaardige voorval bijgewoond. Ze had op het punt gestaan met een bestraffend woord tussen beiden te komen, toen zij zag welk een diep tragisch slot dit drama nam. Al het andere vergetende, bemoeide zij zich enkel met de bewusteloos aan trachten haar in het leven terug te roepen. Meerdere nonnen waren te hulp gesneld en droegen hun jonge gezellin voorzichtig naar haar cel en legden haar op haar bed. Intussen was zij ontwaakt. Doodsbleek en stil lag zij daar ter neer. Zoekend keken haar grote ogen om zich heen, om die vervolgens dodelijk vermoeid weer te sluiten. In de kamer van de priores zat hertog Magnus met het hoofd tussen de handen en snikte als een kind. Voor hem stond de priores. Haar slanke hand lag op zijn hoofd, terwijl ze hem liefderijk toesprak. Alles had hij haar verteld. Hoe hij Sophie Dorothea als het meisje met haar gulden haren aan het hof van zijn vader ontmoet had. Hoe ze samen gespeeld en gelachen hadden. Hoe hij de tot jonkvrouw ontloken roos zijn liefde verklaard had. Hoe hij haar aan het hart gedrukt en met kussen overladen had. Hoe zij heen gegaan was zonder afscheid. En nu besloot hij zijn biecht. Draagt zij de sluier. En mijn liefde heeft haar ten dode toe ziek gemaakt. Ernstig, maar toch liefderijk, keek de edele non naar de jonge vorst, die een van de bitterste zielenstrijden van zijn leven strijdt. Ze zei niet veel, maar de stille rust die van haar persoon uitging en de weinige woorden die over haar lippen kwamen, sterkten en verkwikten hem. Ik kan mij indenken wat er nu in uw hart omgaat, vorstelijke heer, zei ze kalm. Ook ik heb het ondervonden. Wat het is als een jonge liefde zo plotseling verbroken wordt. Hoe bang het ons om het hart wordt, als de gedachten zich vermenigvuldigen, die ons dan weer aanklagen, dan weer verontschuldigen. En ik kan u niet vrijspreken van schuld. U had de dochter van de vazal niet mogen liefhebben, afgezien nog van uw geestelijk gewaad. Doch u mag ook niet vergeten dat er verzoening te vinden is onder het kruis en dat de heilige maagd voor een boetvaardig zondaar voorbiddingen doet. Sophie Dorothea zal niet lang meer in ons midden zijn. Dit kan ik u niet verzwijgen. Schenke de Heere u beiden zijn vrede. Een non trad binnen en zij zacht iets tot de priores. Het gaat aan einde, zei deze tot de hertog. Ik moet naar beneden. Laat me met u meegaan, smeekte hij. Ze aarzelde een ogenblik, maar toen antwoordde zij, het zij zo, u draagt het geestelijk kleed, kom mee. De laatste straal van de ondergaande winterzon viel in de cel, waarin Sophie Dorothea lag. Een tweede bloedspuwing had daar zo haar verzwakt, dat aan herstellen niet meer te denken viel. Zacht traden ze binnen, doodsbleek. Met half gesloten ogen lag zij daar. Toen zij de binnenkomende hoorde, opende zij die. Een zwakke glimlach, kwam weer een tinteling, getuigende van een liefde, die zelfs tot de naderde bij het bed en knielde neer. Sophie, Dorothea, fluisterde hij met stokkende stem. Kun je mij vergeven? Er kwam weer leven in haar bleek gelaat. In haar stervende ogen kwam weer een tinteling, getuigende van een liefde die zelfs na de dood voortduurt. Ik heb u niets te vergeven, Magnus, zei ze zacht. Het uur waarin ik uw liefde ontving, was het zaligste van mijn leven. God scheidde ons en daarom is het zo het beste voor u en mij, geliefde. Haar stem stokte. Snel ging haar borst op en neer. Maar haar schone ogen waren nog steeds gevestigd op de jonge man, die zij in haar leven zo zeer geliefd had. Hij hield haar gevouwen handen in de zijne en bad. Aan het voeteinde van het bed stond de priores. In haar opgeheven rechterhand hield zij het kruis. Een laatste zonnestraal verlichtte het, maar steeds zwakker en zwakker werd het schijnsel. De zon ging onder, de westelijke hemel roodkleurend. Daarbinnen in de cel kampte een jong leven zijn laatste strijd. Het was een moeilijk scheiden van aardse liefde en aards geluk, reeds staande aan de oever van de doodsjordaan, waar de moede ziel nog worstelde. Maar eindelijk was de strijd gestreden. Haar ogen opslaand, die tintelden van hemelse glans, strekte zij haar armen verlangend uit en zong met de uitroep, kom, Heere Jezus, in de kussens terug. Niemand verroerde zich in de stille kamer. Ieder bespeurde de nabijheid van de grote meester, die een ziel die hem ontoebehoorde thuis haalde, om haar te brengen in de eeuwige stad met haar gouden straten. Allen zongden een stil gebed op en gingen daarop zachtkens weg. Alleen hertog Magnus lag nog op zijn knieën en worstelde om genade voor zijn en haar ziel. Eindelijk stond hij op, boog zich over het lijk en kuste de lippen die hem tijdens haar leven verboden waren te kussen. De dood had de laatste hinderpalen weggeruimd. Nog eenmaal wierp hij een blik op dat gelaat, vol vrede, dat in de dood haast nog schener lijk dan het ooit tijdens haar leven gevonden had. En toen ging hij stil heen. Toen het avond geworden was, luidde de doodsklok van het klooster in Ifinac. En beneden in de kapel las de bisschop van Zweren de zielemis voor ridder Berend Malsons enige dochter. Dank u wel voor uw aandacht.